Canto 9, hoofdstuk 14. Koning Pururava in de ban van Urvashi. Sri Shuka zei: Verneem dan nu, o koning, na de verhalen over de dynastie van de zonnegod, over de dynastie van de maangod, want het luisteren naar de heiligende beschrijvingen van die dynastie van koningen, te beginnen bij Ayla of Pururava, is een zegenrijk iets. Op de lotus, die voortkwam uit de navel van Vishnu, hij die duizenden hoofden heeft, verscheen Datu, het oorspronkelijke element, ofwel Heer Brahma. Datu had een zoon genaamd Atri, die dezelfde kwaliteiten had als zijn vader. Uit de vreugdetranen van Atri werd een zoon geboren, genaamd Soma, die een belichaming van de nectar van onsterfelijkheid was. Hij werd door Brahma aangesteld als het heersende gezag over de geleerden, de medicinale kruiden en de hemellichten. Nadat hij de drie werelden had veroverd, voerde hij een Rajasuya-offer uit en ontvoerde hij in zijn arrogantie met geweld Tara, de vrouw van Brihaspati. Ondanks een herhaald verzoek van de geestelijk leraar van de Godvruchtigen, liet hij haar in zijn hoogmoed niet gaan, als gevolg waarvan er een conflict ontstond tussen de Sura's en de Danava's. Omdat Shukra, Brihaspati, vijandig gezind was, koos hij samen met de Asura's voor de kant van de maangod. Shiva koos echter, samen met de geesten en spoken die hem volgen, uit genegenheid voor Brihaspati, de zoon van de geestelijke leraar Angira, een van de zeven wijzen. De grote Indra, gevolgd door al de verschillende halfgoden, sloot zich aan bij de geestelijke leraar Brihaspati. De strijd die daarop volgde, enkel en alleen vanwege Tara, Brihaspati's echtgenote, hield een grote vernietiging in voor zowel de Sura's als de Asura's. Toen de schepper van het universum, Heer Brahma, hiervan op de hoogte was gebracht door Angira, gaf hij Soma een zware uitbrander en overhandigde hij Tara aan haar echtgenoot, die ontdekte dat ze zwanger was. Brihaspati zei tot haar: Jij dwaze vrouw, breng dat kind direct ter wereld, baar het nu meteen vanuit die baarmoeder die mijn terrein was. Hoewel een ander je zwanger heeft gemaakt, zal ik je, ontrouw als je bent, niet tot as verbranden, omdat je een vrouw was die smachtte naar een kind. Tara schaamde zich diep en bracht een kind ter wereld dat een gouden gloed had. Dat wekte zowel bij Brihaspati als bij Soma een verlangen naar het kind. Het is van mij en niet van jou, riepen ze over en weer, met elkaar vechtend over het kind. De wijzen en de goden stelden Tara vragen, maar in haar verlegenheid kon ze geen woord uitbrengen. Het kind werd kwaad en zei tegen zijn moeder: Waarom al die schaamte? Waarom zegt u niks? Zeg me onmiddellijk, o onkuise vrouw, wat u verkeerd gedaan heeft. Heer Brahma nam haar apart, stelde haar gerust en verzocht haar om nadere uitleg, waarop ze schoorvoetend toegaf: Dit kind behoort Soma toe. Meteen nam Soma het toen onder zijn hoede. O koning, toen het kind vanwege zijn grote intelligentie van Heer Brahma de naam Buddha kreeg, verkeerde de god van de maan in opperste extase dat hij zo'n zoon gekregen had. Uit zijn, Boeddha's, lendenen werd, zoals ik al zei, uit Ila, Pururava geboren. Toen Urvashi aan Indra's hof Narada hoorde spreken over Pururava's schoonheid, kwaliteiten, edelmoedigheid, gedrag, wilde en macht, werd de Devi getroffen door de pijlen van Cupido en zocht ze hem op. Vanwege de vloek van Mitra en Varuna was de vrouw naar de menselijke wereld afgedaald. Daar ziend dat de beste onder de mannen zo mooi was als Cupido, benaderde ze hem zelfbeheerst. Zo gauw hij, de koning, de hemelse dame zag, richtte hij zich met kippenwel van enthousiasme tot haar met lieve woorden en stralende ogen. De achtenswaardige koning zei: Wees welkom, o schoonste der schonen, neem alsjeblieft plaats. Wat kan ik voor je betekenen? Hou me gezelschap en deel mijn bed voor vele, vele jaren.
Urvashi zei,
welke vrouw zou zich met u voor ogen en in gedachten niet aangetrokken voelen, o schone man, en het niet willen om de intieme liefde aan uw borst te genieten? Deze twee lammetjes, o koning, kwamen ten val en hebben behoefte aan uw bescherming, o achtenswaardige gastheer. In het gezelschap van een superieure echtgenoot, zo zegt men, kan een vrouw de liefde genieten. O held van me, dat wat met ghee bereid is, zal mijn voedsel zijn, en verder wil ik je op geen enkel ander ogenblik naakt zien dan tijdens de geslachtsgemeenschap.
Dat is dan afgesproken, beloofde de grote ziel toen. Zie toch hoe mooi je bent en wat een houding je hebt. Niemand op deze aarde is zo aantrekkelijk als jij. Wie kan er nu een godin als jij weerstaan, die in eigen persoon is nedergedaald tussen de menselijke wezens?
Hij, de beste onder de mensen, genoot, in de meest uitgelezen plaatsen en lusthoven als Chaitrarata, met haar van alles wat er naar zijn zin maar te genieten viel. De liefde bedrijvend met de godin, genoot hij er vele dagen en nachten van om bij haar te zijn en de prikkelende lotussafraangeur op te snuiven van haar gezicht. Toen Indra, Urvashi, niet meer om zich heen zag, zei hij tot de zangers van de hemel,
zonder Urvashi ziet mijn hemelverblijf er niet meer zo mooi uit.
Dus verzamelden zijn dienaren zich in het holst van de nacht, in het donker, om de twee lammetjes weg te stelen die Urvashi, als de echtgenote, aan de koning had toevertrouwd. Toen zij hen, die zij als haar zoons behandelde, hoorde schreeuwen, toen ze werden weggevoerd, zei ze,
mijn leven is me weggestolen door deze slechte echtgenoot die denkt dat hij een held is, maar geen echte man is.
Vertrouwend op hem die zich overdag laat zien als een man, maar zich 's nachts bang stilhoudt als een vrouw, hebben dieven zich meester gemaakt van mijn twee zoons. Getroffen door de pijlen van haar woorden, nam hij als een aangevuurde olifant in het donker woest een zwaard ter hand en ging hij, zonder zich aan te kleden, achter ze aan. Toen zij, de Kandarva's, de lammetjes prijsgaven, baden ze de plek in een licht dat zo fel was als de bliksem. Daardoor kon Urvashi haar echtgenoot naakt met de twee lammetjes in zijn handen zien terugkeren en dus verliet ze hem. Toen Pururava zijn vrouw niet meer in bed aantrof, raakte hij zeer terneergeslagen. Al te gehecht aan haar raakte hij van streek en begon hij jammerend als een bezetene uitkijkend naar haar de hele aarde af te zoeken. Hij ontdekte Urvashi in Kurukshetra, een pelgrimsoord, aan de Sarasvati samen met 5 metgezellen. Dolgelukkig sprak Pururava een en al glimlach haar aan met de zachtste woorden.
O mijn echtgenote, ga niet weg, wees niet zo wreed en blijf. Je had me niet in de steek moeten laten, omdat ik je tot dusverre niet gelukkig wist te maken. Laten we er even over praten.
Dit goede lijf van mij, door jou zo ver weggeleid van huis, zal ter plekke dood neervallen, o Devi, en de vossen en gieren zullen het verslinden, als het je genade niet waard is.
Urvashi zei, je bent een man, geef je leven niet op. Laat je niet door die wolven van de zinnen verslinden. Je kan niet altijd rekenen op de vriendschap van de vrouwen. Die zijn soms als de wolven in hartsaangelegenheden. Pas voor ze op. Vrouwen kennen geen genade als mannen hun plicht verzaken. Ze zijn sluw, moeilijk te hanteren, doen waar ze maar zin in hebben en halen jou als trouwe echtgenoot en broeder naar beneden om de geringste reden, zo zegt men. Ze wekken valse hoop in de nietsvermoedende, keren hun weldoeners de rug toe, willen steeds maar nieuwere en nieuwere dingen, bezwijken makkelijk voor de verleiding en zijn ware kampioenen van de onafhankelijkheid als het moet. Aan het einde van ieder jaar mag jouw goede zelf rekenen op 1 enkele nacht om met mij de liefde te bedrijven, mijn echtgenoot, zodat je de een na de ander kinderen op deze wereld zal zetten, mijn liefste.
Ziend dat Urvashi zwanger was, keerde hij naar zijn paleis terug. Aan het einde van het jaar, op diezelfde plek te Kurukshetra, zag hij toen Urvashi weer terug, die de moeder van een held was geworden. Met het verkrijgen van omgang met haar, genoot hij van haar gezelschap en herenigde hij zich opgetogen met haar. Toen de nacht was verstreken, zei Urvashi tot de arme ziel, die in de put zat bij de gedachte van haar gescheiden te zijn, ga en zoek je heil bij de zangers van de hemel, de Gandharva's. Als je ze tevreden stelt met gebeden, zullen ze je bij me brengen. Zijn Agnishtali waterpot, o koning, gaf hem toen het idee dat Urvashi daadwerkelijk met hem door het woud trok. Nadat hij terugkeerde uit het woud en de vuurpot had opgegeven, begon hij thuis de hele nacht te mediteren. In die tijd stond Treta Yuga op het punt zijn aanvang te nemen en voor zijn geestesoog openbaarden zich de drie Trikanda-principes van de Veda's van Upasana, offeren, lied en gebed, karma, vruchtdragende arbeid en jnana, spirituele kennis. Zich begevend naar de plek waar hij zijn waterpot had achtergelaten, zag hij dat er een ashwata was opgeschoten uit het binnenste van een shami-boom. Hij gebruikte het hout om twee stokjes te vervaardigen om vuur te maken, waarna hij, de meester van het rijk, met mantra's, in zijn verlangen om bij Urvashi te zijn, op haar mediteerde als het liggende houtje, op zichzelf als het bovenste houtje en op dat wat zich tussen hen in bevond als het kind dat hij verwekt had. Uit de wrijving kwam een vuur voort dat, als de zoon van de koning samen met de drie lettercombinatie A, U en M, de pranava, in zijn drie vormen voor het geheel van de Vedische praktijk staat. Op die manier aanbad hij, die graag bij Urvashi wilde zijn, de meester van alle offers, de hoogste persoonlijkheid van God voor beide zinnen, die de Heer is en het reservoir van alle halfgoden. Vroeger, in Satya Yuga, waren alle verbale uitingen gedekt met slechts één enkele mantra, te weten het omkara van de pranava, was Narayana de enige God, bestond er maar één vuur en bestond er maar één enkele varna. En zo ontstond met Pururava bij de aanvang van Treta Yuga het genoemde Vedische drietal van geboorte door karma, upasana en jnana, o heerser van de mensen. Door eenvoudigweg het vuur op te wekken als zijnde zijn zoon, bereikte de koning het hemelverblijf van de Gandharva's.